Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpot voorgelezen, die is gepubliceerd in het derde deel van de Gangen van Gods Kerk. Philpot heeft deze preek uitgesproken op een zondagavond, 27 juli 1851 in Londen, naar aanleiding van Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En de titel van de preek is Het verlorene gezocht en gezaligd. De tekst is dus Lucas 19, vers 10. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. De mens is een vreemd samenstel. Een zondaar en de snootste der zondaren en nochtans een farizeer. Een ellendeling en de walgelijkste der ellendelingen. En evenwel zich latende voorstaan op zijn goede werken. Zou de bevinding ons niet van het tegendeel overtuigen, dan zouden wij nauwelijks geloven dat een monster zoals de mens, een schepsel zoals sommigen terecht hebben gezegd, half beest en half duivel, ervan zouden dromen goden te behagen door zijn gehoorzaamheid of naar de hemel op te klimmen met de ladder van zijn eigen gerechtigheid. Het farizeïsme zit stevig geworteld in het menselijk hart. Diep steekt die wortel, dik is de stam, verspreid zijn de takken. Maar de vrucht van deze reusachtige boom, door trots en ongeloof geplant in de grond van Adam, is vergiftigd. En wat kan deze boom afhouden en hem verderven? Doch de stam met zijn wortelen in de aarde en met een ijzeren en koperen band in het tedere gras des velds laten? Alleen de bijl des geestes. De eigen gerechtigheid is niet een bijzondere zaak voor deze of die persoon. Deze is zelfs met ons bestaan verweven. Het is de enige godsdienst welke de natuur verstaat, smaakt of bewondert. Nog wel, ondanks mijn calvinistische belijdenis, geloof ik dat ik tot op deze dag een farizeer en de voornaamste van de farizeeën zou zijn geweest, indien ik niet enige grondige en pijnlijke ontdekkingen had gehad van hetgeen ik ben in de val van Adam. En deze ontdekkingen hebben wij zonder ophouden nodig. Steeds weer moeten wij in de zee van Satan worden gebracht. Steeds weer moet het hart worden opgeploegd en moeten de verdorvenheden daarvan worden blootgelegd, om de aanwas van deze geest van farizeïsme tegen te gaan. Het is een schepsel met veel levens. Het is niet één slag, nog zijn het er 10, nog 100 die dat kunnen doden. Het mag wel voor een ogenblik verdoofd zijn, maar steeds weer komt het weer bij. Het farizeïsme kan leven en bloeien onder elke belijdenis. Calvinisme of Arminianisme is haar om het even. Het is niet het gewaad dat hij draagt, noch het masker dat hij op heeft, hetgeen de man maakt. Een antinomiaan kan een even grote farizeer zijn als een Arminiaan. Een bijzondere baptist, evenzeer als een Rooms-katholiek. In het Nieuwe Testament zien wij het farizeïsme in zijn volle omvang in praktijk gebracht, en wel door enige van de walgelukste ellendelingen die ooit hebben geleefd. Duivels in hun vijandschap tegen de geliefde zonen Gods. Deze haat is vaak uitgebroken gedurende het leven des Heren, alvorens deze werd bekoeld in zijn bloed. En wat ontlokte deze vijandschap op een bijzondere wijze? Het was het zien dat er genade en barmhartigheid werd geopenbaard in het zaligen van een zondaar. Toen de genadige en gezegende Heere Zacchaeus, de voornaamste van de tollenaren, naar beneden riep uit die boom, waarin hij zich waande veilig te zitten, en zichzelf tot zijn gast nodigde, wat verwekte die de vijandschap van het fariseïsche hart, en bracht dit ook tevoorschijn. In alle hoverdij van hun geschilderde heiligheid riepen zij uit, o, hij is ingegaan om te herbergen, zag u ooit zo iemand? In welke vreemde toestand zijn we nu toch gekomen? Hier is iemand die van zichzelf verklaart dat hij een leraar is van God gezonden. En welk een verschrikkelijke zaak doet evenwel deze leraar, die zichzelf de Zoon van God noemt. Hij is ingegaan om te herbergen, om aan te zitten en wat te gebruiken met een zondige man. Waarom kwam hij niet liever tot ons, die heilige mannen zijn? Onze handen zijn rein, wij zijn de bijzondere gunstelingen des hemels en de enige gepaste metgezellen voor iemand die van God gezonden is. Maar dat hij zou ingaan en herbergen met een tollenaar en een zondaar, o, dit is waarlijk een belediging voor ons en hoogst ongepast voor hem. En nochtans, met al hun murmureren maakte Zacchaeus openbaar wat de kracht Gods kon doen, en dat de genade alles wel beschouwt in het hart van een zondaar in één ogenblik wel duizendmaal meer kan doen dan al hun fariseïsche jarenlang in het hart had gedaan. Neem al deze fariseeërs tezamen. Was er een die ooit de helft had gedaan of gemeend had te doen van hetgeen Zacchaeus in staat werd gesteld te doen door de genade Gods? Hij zegt, zie, de helft van mijn goederen. Heren, het fariseïsme gaf nimmer het tiende of het honderdste deel. Zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, en ongetwijfeld had hij daardoor veel van zijn bezit vergaard, als ik dus iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weer terug. Doordrongen van en overstelpt door de overvloedige genade Gods, zou hij zich tot op het gebeente hebben uitgeschud. Het antwoord der genade van de gezegende verlosser was, heden is deze huize zaligheid geschied, nademaal ook deze, ja, dat is die verachte tollenaar, deze verfoeide zondaar, nademaal ook deze een zoon van Abraham is, een kind van God, begrepen in het eeuwige verbond. En toen bracht hij die de sleutel Davids heeft, de sleutel tevoorschijn welke het werk opent van dit ingewikkelde, doch hemelse slot. Want de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Bij het verklaren van deze woorden zal ik trachten met Gods zegen ten eerste de betekenis na te gaan van de uitdrukking dat verloren was. Ten tweede het komen van de Zoon des Mensen. En ten derde de uitoefening van zijn gezegende ambt in het zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dus in de eerste plaats de betekenis van dat verloren was. Ten tweede het komen van de Zoon des Mensen. En ten derde het zoeken en het zalig maken dat verloren was. Allereerst dan, God schiep Adam naar zijn eigen beeld, naar zijn eigen gelijkenis. En voor een korte tijd, hoe lang, dat weten wij niet, stond hij oprecht in zijn natuurlijke, geschapen reinheid. Maar overeenkomstig het verborgen voornemen van God, viel onze eerste vader en verbondshoofd uit die hoge staat. En wij, zijnde in zijn lendenen, vielen in hem en met hem. O, welk een val had daar plaats! De val des mensen was volkomen. Een verantwoordelijk, verstandelijk wezen dat in staat is zijn schepper te dienen en te gehoorzamen, moet, wanneer het valt, tot de uiterste diepte van zijn geschapen natuur vallen. Daar bestaat geen tussenweg tussen volmaakt staan en volkomen vallen. De Satan, geschapen als een engel des lichts, die viel, toen hij door hoogmoed zondigde, tot de bodem van zijn engelennatuur. Hij werd niet onderbroken tussen de hemel en de hel, zoals de doodskistfabel van Mohammed, maar hij viel zo diep als hij maar vallen kon, steeds verder naar beneden, tot de uiterste diepte van de engelennatuur. De aanzienlijkste engel werd de gemeenste duivel. Maar de mens die kon niet zo diep vallen als de Satan, omdat hij door oorspronkelijke schepping in zijn natuur niet zo hoog als de Satan stond. Hoe groter de hoogte, des te dieper de val. Maar de mens viel tot op de bodem van de menselijke natuur, zoals Satan tot op de bodem van de engelennatuur viel. Kortom, hij viel zo ver als hij vallen kon. Hij raakte het beeld Gods kwijt. Hij viel uit die hoge staat waarin hij was geschapen in een volkomen vervreemding van zijn schepper. Hij zonk totaal weg in de uiterste diepte der goddeloosheid, zodat er niets goeds, reins of onschuldig in hem was overgebleven. Maar hoe zwaar, hoe moeilijk is het om dit te geloven. Wanneer wij zoveel beminnelijkheid zien in de menselijke natuur, zoveel dat de schijn van goedheid draagt, wanneer er waarlijk zulke vriendelijkheid en welwillendheid is, en wanneer er zoveel tedere, belangeloze liefde wordt getoond door duizenden, in wie de genade en de vreze Gods niet liggen, wat is het dan moeilijk om te geloven, wat is het dan verschrikkelijk om te verklaren, dat die mens in de grond en van nature eigen een wezen is, dat doortrokken is van goddeloosheid. Doch dit vloeit voort uit twee zaken. Ten eerste uit het niet zien of er niet aan denken dat de natuurlijke en de geestelijke dingen eeuwig onderscheiden zijn. De natuur op haar best is nog altijd de natuur. Het hoogst bereikbare voor het vlees is nog altijd vlees. En ten tweede, die samenleving zou niet kunnen blijven bestaan tenzij er tedere genegenheden in het menselijke hart waren. Ik zie de goedheid Gods in het feit dat de menselijke natuur zo vriendelijk en beminnelijk is. In de wijze voorzienigheid Gods zijn ook de hartstochten in beschaafde gemeenschappen onder de noodzakelijke beteugeling. Ons wederzijds belang doet ons uitwendig, zo al niet inwendig, vriendelijk en toegenegen zijn en beteugelt het uitbreken van onze aangeboren zelfzucht. Ware het anders, we zouden niet kunnen leven op de wereld. Als er geen beteugeling zou zijn van de menselijke natuur, dan zouden we zijn gelijk de wilde beesten en elkaar aan stukken scheuren. Tot handhaving van het leven en de samenleving is het noodzakelijk dat er ware of voorgewende liefde en beminnelijkheid zou zijn. Doch, om de wezenlijkheid en de diepte van de val te loochenen en af te zwakken, omdat deze persoon vriendelijk, een ander beminnelijk en een derde belangstellend is, betekent met recht te dwalen. Alle ware gezicht in en kennis van de val vloeit voort uit de onderwijzingen des geestes. Naarmate wij daarom licht ontvangen van boven en in geestelijk leven in onze boezem gevoelen, is er een diepere ontdekking van de val van Adam en van onze eigen ellendige staat als hierin begrepen, totdat wij daartoe gebracht worden te zien en te gevoelen dat in ons, dat wil zeggen in ons vlees, geen goed woont. Welnu, dit zal altijd in de mate zijn die evenredig is aan de openbaring van de reinheid en de heiligheid van het wezen Gods en aan de toepassing van de heilige wet Gods in haar uitgebreidheid en geestelijkheid aan de ziel. En dit zal op afdoende wijze alle dromen van menselijke reinheid en schepselsvolmaaktheid verdrijven. Laat er één straal goddelijk licht schijnen in de ziel vanuit de heiligheid Gods, Wat ontdekt en legt dit de geveinsdheid en de goddeloosheid van het menselijke hart bloot? Wat lijkt dit het deksel van de ziedende pot af te nemen? En wat toont ons dit, de menselijke natuur zwellende, bruisende, kokende van trots, ongeloof, ontrouw, vijandschap tegen God, gemelijkheid, ontevredenheid en van iedere hatelijke, boze, onreine begeerlijkheid, iedere gemene neiging en ieder smerig verlangen. U moogt in anderen het bruisen en het koken door het vat heen horen. Maar om uzelf te kennen, moet u een blik werpen onder het deksel, om te zien hoe het stoomt en sist, en hoe het een dikke en een vuile laag schuim opwerpt vanaf de bodem van die heksenketel. Oppervlakkig beschouwd mogen er bedaardheid zijn, doch van binnen kan het een kokende zee zijn. Het is dit blootleggen van onze diepgewortelde kwaal dat een ziel onder de eerste onderwijzingen des geestes zich verloren doet voelen. En o, welk een woord, verloren, totaal verloren. De reinheid van het goddelijke beeld verloren en daarbij een volkomen verliezen van het vermogen om weer te keren tot God. Ja, zelfs ook een verloren gaan van de genegenheid daartoe. Welk een toestand om in te verkeren, machteloos, willoos, een vijand en een opstandeling van nature, God en de godzaligheid hatende. Wanneer wij het goede zouden willen doen te ervaren, dat het kwade, het gruwelijke kwade, ons bijligt. Om te gevoelen dat de zonde zijn hatelijke kop opsteekt in iedere gedachte, ieder woord en werk, zodat wanneer wij ons zouden willen neerzetten en rust vinden in het eigen ik, alle tafels vol zijn van uitspuwsel en van drek, zodat er geen plaats schoon is. Jesaja 28. En waar dit wordt blootgelegd in iemands ziel en een overeenkomstig gevoel van de reinheid en de heiligheid Gods wordt geopenbaard, dan zal hij zich aanmerken en ook gevoelen als de allerwalgelijkste. En hij zal verblijd zijn om zijn mond in het stof te steken, al is het dat er enige hoop mogen zijn. Wat kan zulk een arme, verloren, ellendige nu in deze droefgeestige toestand doen? Veroordeeld door de wet, opgejaagd door de Satan, achtervolgd door de conscientie, opgeschrikt door de vrezen des doods en gekweld door de vrees voor het eeuwig verderf, wat kan hij doen om zichzelf te behouden? Wanneer hij zich verloren gevoelt, welke hulp, kracht of wijsheid kan er dan in hem worden gevonden? Maar als hij niet iets van deze bevinding heeft, door de vinger Gods in zijn hart geschreven, dan is het evangelie hem een holle klank. Hij heeft nimmer, nee nimmer, de kracht van het evangelie gevoeld in zijn ziel. Hij is in zijn hart de fariseer. Vrije genade mogen zijn geloofsbelijdenis zijn, doch de vrije wil is op de een of de andere wijze de afgod in zijn binnenste. Maar wanneer hij zichzelf diep in zijn ziel kent als verloren, 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 en de onbekwaamheid van het schepsel gevoelt om te behouden, dan is dit de mens, dan is dit de plaats tot wie en in welke de zaligmaker en de zaligheid komt. En hij alleen, zal met een gewillig oor de blijde klank welkom heten en in zich opnemen van zaligheid uit genade. Dan komen we aan het tweede punt. De Zoon des Mensen is gekomen. Wat een gezegend komen! De Heer Jezus schijnt met de meest liefdevolle neerbuiging tot onze behoeften die genadetitel de Zoon des Mensen zelf te hebben aangenomen. Hij was de Zoon Gods en wel van alle eeuwigheid, maar het behaagt hem zichzelf de Zoon des Mensen te noemen. Wij hebben iemand nodig die ons gelijk is, dezelfde natuur omdraagt en hetzelfde mensenhart in zijn boezem draagt. Eén die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde, en daarom in staat medelijden te hebben met degenen die verzocht zijn en deze tot steun te zijn. Een zondaar als de mens, wanneer hij is gevoelig gemaakt voor zijn onreinheid en schuld, kan niet tot God naderen in zijn innerlijke, wezenlijke majesteit en heiligheid. Beschouwd als het grote en het heerlijke wezen dat de eeuwigheid vult, is Jehovah te groot en te bovenmate heilig, te ontzaglijk volmaakt voor hem om te naderen. En daarvoor moest hij een middelaar hebben en wel zulke middelaar die waarlijk middelaar is, een Godmens. Immanuel, God met ons. De diepte van deze verborgenheid zal de eeuwigheid zelf niet doorgronden. Maar de liefdevolle genade Gods in het aanwijzen van zulke middelaar en de verwonderlijke vernedering van de Zoon Gods in het worden van de Zoon des Mensen zijn zaken des geloofs en niet van de reden, moeten geloofd en niet begrepen worden. Wanneer deze aldus worden aangenomen, dan wordt de mensheid van de Zonen Gods een toegangsweg tot de Vader. Wij kunnen spreken met de Zoon des Mensen, wij kunnen hem naderen en we kunnen ons hart voor hem uitgieten. Zijn liefhebbende boezem, zijn medelijdend hart lijkt de gevoelens en de begeerte van ons eigen hart uit te halen. Tot God in zijn vertorende majesteit durven wij niet te naderen. Hij is een verterend vuur. En de ziel beeft voor hem. Doch wanneer Jezus in het evangelie verschijnt als middelaar tussen God en de mens en als een scheidsman zoals Job spreekt om zijn hand op ons beiden te leggen, wat schijnt dit door te dringen tot de diepten van het menselijk hart? Wat opent dit een weg voor die arme, schuldige, vuile, veroordeelde en totaal bedorven zondaar? Om te naderen tot die grote God met wie hij van doen heeft. Wanneer dit bevindelijk wordt toegeëigend, wat haalt dit dan het geloof uit om op hem te zien, de hoop om in hem te ankeren en de liefde om op een liefhebbende en toegenegen wijze hem te omhelzen? De Zoon des Mensen is gekomen. Wij hebben er nimmer naar gevraagd. Zouden wij daarnaar hebben durven vragen? Wie durfde dit in de raad des hemels voor te stellen? Hier is de mens, verzonken in de ellende van de val, een vijand en een vreemdeling. Wie durft zijn verzoening en herstelling voor te stellen? De verkoren engelen zagen hun mede-engelen buiten de hemel geworpen, zonder medelijden en zonder genade. Waarom zou dan de mens niet hetzelfde lot ondergaan? De mens deelde met hen in de zonde, waarom zou de mens niet met hen delen in de smart? Maar o, de liefhebbende goede tierenheid, de hemelse genade, het medegevoelende erbarmen van die drie-enige Jehovah. Toen de mens verzonken lag in de uiterste diepte van de val, totaal verdorven en vervreemd van het leven Gods, werd de verborgen raad der eeuwigheid aan het licht gebracht, dat de Zonen Gods de Zoon des Mensen zou worden, om voor zulke rampzaligen te lijden, zijn bloed te storten en te sterven, en aldus een middelaar te zijn, die volkomen kan zalig maken, degene die door hem tot God gaan. De Zoon des Mensen is gekomen, hij kwam. De middelaar is verschenen in het vlees, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar wij gaan nu verder om te overdenken, ten derde, waartoe de Zoon des Mensen gekomen is. Hier waren wij verloren, totaal verloren, zonder kracht, zonder wil, om onszelf te helpen of te behouden. Welnu, in dit uiterste, dit alleruiterste, toen, zoals de apostel zegt, wij krachteloos waren, kwam de Zoon des Mensen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Er ligt iets nadrukkelijks in het woord dat verloren was, dat. Er staat niet degenen die verloren waren, maar dat verloren was. De verkiezing der genade, het overblijfsel naar de verkiezing, werd beschouwd als iets dat verloren is en de Zoon des Mensen kwam om dit overblijfsel naar de verkiezing te zoeken en zalig te maken. Van de kerke Gods wordt op deze wijze gesproken als een geheel en nochtans, om haar onbeduidendheid en nietigheid in zichzelf aan te tonen, is ze maar iets, een ijdel niets, vergeleken bij de majesteit Gods. Maar een bevatting van aldus verloren te zijn, moet in het hart worden gewerkt als een bevindelijk gevoelen aan de zaligmaker. Zoals Jezus heeft men innerlijk geen behoefte, dan totdat de ziel zich waarlijk verloren voelt. Tot dan kunnen wij zijn persoon niet verstaan, kunnen wij ons zijn hemelse zending niet indenken, nog kunnen wij de schoonheid en de zaligheid van die overvloedige genade opmerken. Het evangelie is voor ons in het geheel geen evangelie, maar een dorre, dodige klank zonder betekenis. Wij kunnen dat wel dagelijks lezen en het gedurig horen prediken, maar het evangelie als een openbaring van de genade Gods in zijn zaligheid, gepastheid, verhevenheid en heerlijkheid, met alle daaraan verbonden vruchten, wel, wij zijn doof voor die goddelijke melodie daarvan en blind voor de hemelse bekoring ervan, totdat een overtuiging, en wel een overtuiging die doordringt, de ziel aangrijpt, dat wij verloren, 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 voor eeuwig verloren zijn, zonder dit geneesmiddel. Wel nu, de Heere werkt dit gevoel van onze verlorenheid op verschillende wijzen. In sommigen misschien plotseling, in anderen op een meer geleidelijke wijze, doch uiteindelijk brengt hij allen op hetzelfde punt, zich totaal verloren te gevoelen. Een mens moet zijn leven verliezen om het te vinden. Hij moet zijn godsdienst verliezen om deze te winnen. Hij moet zijn kracht en sterkte verliezen, ja, zelf zijn alles, alvorens hij nieuwe kracht en een nieuwe wil ontvangt door het evangelie der genade Gods. Een eerste punt hiervan is: de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken dat verloren was. Hier is een arme zondaar die bittere dingen tegen zichzelf schrijft. Ach, hij heeft al zijn godsdienst verloren. Oh, wat probeert hij eenmaal godsdienstig te zijn? Wat kon hij zelf voldaan naar de kerk of naar de kapel wandelen, met zijn Bijbel en zijn psalmboek onder zijn arm, en zo vroom en heilig kijken als maar mogelijk was? Wat kon hij ook met regelmaat de schriften lezen en op zijn wijze bidden, en zich al tamelijk goed met één been in de hemel voorstellen? Maar er heeft een lichtstraal in zijn ziel geschenen en hem getoond wie en wat God is, wat de zonde en een zondig hart is, en wie en wat hij zelf is als een zondaar. Het scherpe ontleedmes van God is in zijn hart gekomen, heeft het alles blootgelegd en heeft de bloedige inhoud er doen uitstromen. Wanneer zijn conscientie bloedend is onder het ontleedmes en het alles overstroomt met geronnen bloed en vuil, waar is dan het reine hart waarop eenmaal zo werd geroemd? Waar is zijn godsdienst nu? Alles begraven onder een lading vuil? Waar is al zijn heiligheid gebleven? Zijn vrome blikken, uitdrukkingen, manieren, gebaren, zijn vroom gewaad? Waar is het allemaal gebleven? Dit alles werd overspoeld en overdekt. Het riool is doorgebroken. De vuile stroom heeft zich ontlast over zijn vrome blikken, manieren, woorden, vrome gebaren. En hij bevindt zich, naar dat Job zegt, in de gracht. Indien ik mij wassen met sneeuwwater en mijn handen zuiveren met zeep. Hier is een farizeer van het zuiverste water, die streeft naar het toppunt van schepselsvolmaaktheid. Gewoon water is niet goed genoeg, het moet sneeuwwater zijn, zo zuiver als mogelijk is. En hierin zal hij zich steeds weer wassen. Er zal niet één vlek of smet op zijn handen of op zijn hart zijn. Job voegt daaraan toe, dan zult gij mij in de gracht induiken. Wat dan? Hoe zal hij eruit komen? Er zal niet één enkele vezel zijn, welke niet doortrokken is van het vuil uit die gracht, zodat hij even blij zal zijn om zijn vuile lompen van zich af te rukken, als iemand die in het riool van de Theems was gevallen. Mijn klederen zullen van mij gruwen, evenzeer als ik ervan gruw. Wanneer dit nu uw bevinding is, dan mag ik u dan niet vragen, waar is nu uw vroegere godsdienst? U hebt deze verloren, en dat is nog een heel goede zaak. Wij vinden nimmer de ware godsdienst, totdat wij die valse hebben verloren. Wij vinden nooit Christus, totdat we het eigen ik zijn kwijtgeraakt. Wij vinden nimmer genade, totdat wij verloren hebben hetgeen naar ik geloof, Bunyan noemt onze eigen jammerlijke zelfvolmaking. En wij ondervinden nimmer de schoonheid en de zaligheid van de verlossing uit genade, omdat wij wanhopen aan de zaligheid door de werken des vleeses. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken dat verloren is. Maar hoe zoekt Hij? Door het evangelie. Sommigen door het gepredikte evangelie. Er kan hier iemand zijn die met Jona roept, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Jona werd genoodzaakt in de buik van die walvis, ja zelfs tot in de buik van het graf te komen, om zichzelf verloren te voelen en om zijn fariseïsme van hem uit te drijven. Toen hij riep, ik ben uitgestoten, was dat de beste taal die Jona ooit in zijn leven had gesproken. En toen hij zei, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weer aanschouwen, was dat de beste verwachting die Jona zijn ganse leven ooit had. Want het was dat roepen en die verwachting welke Jona uit de buik des grafs brachten. En ofschoon ik niet wil zeggen dat wij moeten worden uitgestoten in de buik van de walvis, of zelfs tot in de buik van het graf, moeten we er in een zekere opzicht afdalen tot die bevinding van Jona, alvorens wij de verlossing van Jona kunnen verkrijgen. Welnu, de Heere die zoekt zulke verloren zielen op. Wellicht is er hier vanavond iemand die de kapel kan zijn binnengeslopen, die zich ergens in een hoek verborgen heeft, die zijn gelaat in zijn handen verborgen heeft en die op een verborgen wijze zijn hart tot God verheffende heeft gezegd, Heere, kunt gij, wilt gij genadig zijn? Heb ik zo gezondigd als nimmer, nimmer meer kan worden vergeven? Zijn mijn afkeringen zodanig als nimmer, nimmer meer kunnen worden geheeld? Heb ik u gekrenkt, zodat gij mij nimmer, nee, nimmer meer een toelachting zult schenken? En dit is nu de mens, hier is de persoon wie te zoeken de Zoon des Mensen is gekomen. Hier is het arme schepsel, de Heere weet waar hij zich bevindt, waar hij plaatselijk en waar hij geestelijk is, en hij is gekomen om hem te zoeken. Hij kan de Heere niet vinden, maar de Heere is gekomen om zijn afgedwaald schaap te zoeken. In zijn voorzienigheid en genade brengt hij hem onder het geklank van het evangelie en past dit met kracht toe aan zijn ziel. Op deze wijze zoekt hij vaak en hij zoekt niet alleen, maar hij vindt hem. Indien de Heere hem niet zocht, dan zou hij nimmer de Heere zoeken. Dit is het allerzekerst. Wanneer u iemand bent die de Heere zoekt in het gebed, met smeking, met een verborgen verlangen, met een herhaaldelijk, hartverscheurend kermen, en vaak dag en nacht, wees er dan wel van overtuigd dat u nimmer de Heere zou hebben gezocht, zo niet de Heer u eerst gezocht had. Hij zoekt u thans. Het mogen naar u vreest enige tijd duren, aleer hij u vindt, doch uiteindelijk zal hij u vinden. Op welk een zoete wijze heeft de Heere dit voorgesteld in de gelijkenis van het verloren schaap? Het arme schaap was verdwaald en eenmaal de kooi verlaten hebbende is het vrij zeker dat het op de een of de andere vreemde plaats is terechtgekomen. Het is van een rots naar beneden gevallen, of het is in een greppel terechtgekomen, of het ligt verborgen onder struikgewas, of het is in een grot gekropen, of het ligt in een diep afgelegen ravijn waar niemand het kan opspeuren dan een geoefend oog en een ervaren hand. En zo is het ook met de verloren schapen des Heren. Zij geraken op vreemde plaatsen, ze vallen van de rots, glijden in holen, verbergen zich onder het struikgewas, kruipen soms weg om in spelonken te sterven. Wanneer het letterlijke schaap is afgedwaald, dan gaat de herder er achteraan om het te vinden. En hier ziet hij een spoor, daar een kleine vlok wol, afgescheurd door de doornen. Ieder plekje doorzoekt hij en iedere hoek kijkt hij, totdat hij het arme schaap tenslotte vindt, vermoeid, gehavend, half stervend, met nauwelijks kracht genoeg om zijn ellende uit te kermen. Nog slaat hij het naar huis, nog drijft hij de prikkel in zijn rug, maar op een tedere wijze neemt hij het op, legt het op zijn schouder en brengt het verheugd huiswaarts. Insgelijk zijn in de genade de wegen des Heren met zijn verloren schapen. De mensen handelen anders. Laat de Farizeeën een verstoten schaap opmerken, zoals wij dat op het platteland noemen, dat hulpeloos op de rug ligt. Dan zou hij het spoedig overeind en naar huis schoppen en zijn kop met zijn herderstaf bewerken of de scherpe prikkel in de flank drijven. Het gebed van David was een wijs gebed. Laat mij toch in de hand des Heren vallen, maar laat mij in de hand der mensen niet vallen. O, in de hand Gods te vallen, in de hand van een barmhartige, medelijdende hoge priester, die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, en daarom medelijden hebben kan met zijn arme verzochte volk, dit zijn voor ons de enige handen om in te vallen, en hij, die in deze handen valt, zal nog ooit eruit, nog ooit erdoor vallen, want het is van onder eeuwige armen, en deze kunnen nog van een scheiden, nog verbroken worden. Maar het tweede punt hiervan, de Zoon des Mensen, is niet alleen gekomen om te zoeken, maar ook om zalig te maken. Zoeken alleen was niet voldoende. Hij wilde zowel zalig maken als zoeken. En gelooft u dat hij slechts ten dele zou willen zalig maken? Was de val ten dele? Viel de mens maar ten halve van God af? Een zaligheid, welke dan ook, niet zo diep gaat als de val, kan voor mij geen zaligheid zijn. Het is geen halve zaligheid, nog een driekwart zaligheid, nee, nog een 99-honderdste zaligheid, welk een algeheel verwoeste ziel kan zalig maken. Om met recht de zaligheid te zijn, moet ze volkomen zijn. Waren ze alles behalve volkomen, dan waren ze niets. Ze zou niet reiken tot het uiterste van de zaak. De Zoon des Mensen is gekomen om zalig te maken, een gezegend woord, zalig te maken. Hij heeft onzerzijds niets nodig om bij te dragen tot onze zaligheid. Hij is gekomen om zalig te maken, en wel tot op het allerhoogst. En zalig te maken waarvan? Uit de diepte van de val, van de zonde in al zijn ellendige gevolgen. De Heere kwam om te verlossen van de zonde. Er zijn 5 zaken verbonden aan de zonde, waarvan te verlossen de Heere gekomen is. De eerste zaak is dan de schuld van de zonde. Nu, deze ligt met een groot gewicht en met kracht op iedere conscientie, waarin de wet is binnengedrongen en waar er enige ontdekking is van de reinheid, heiligheid, majesteit Gods. Conscientieschuld, welk een last! Zielsbedroefdheid door de toerekening van de toren Gods en de vreesachtige bekommernis van te vallen in de hand van hem die met de daad is, een verterend vuur, is inderdaad een last. Lag de schuld ooit op uw conscientie? Deed de schuld u ooit ontwaken in het holst van de nacht? En deed deze u zich ooit gevoelen, alsof u zich de haren ooit uit het hoofd zou kunnen trekken? Indien u iets hebt gevoeld van wat schuld is, en welk een wonde deze kan toebrengen in de conscientie van een zondaar, dan hebt u mij niet nodig om u te vertellen dat het de Zoon des Mensen en de Zoon des Mensen alleen moet zijn die u kan verlossen van de schuld der zonde. En hoe verlost hij van de schuld? Door de toepassing van zijn dierbaar bloed aan de conscientie, aldus een gevoel van zijn stervende liefde openbarende, en de ziel te gevoelen gevende, dat waar de zonde overvloedig geworden is, de genade meer overvloedig geworden is en zal worden. Niets dat hierbij ten achterblijft kan op afdoende wijze de schuld van de conscientie des zondaars wegnemen. Maar er is ten tweede de onreinheid van de zonde. Dus niet alleen de schuld van de zonde, maar ook de onreinheid van de zonde. De zonde doorsteekt, als het ware, niet alleen maar de conscientie, of liever de wet, als openbarende de toren Gods vanwege de zonde, brengt daardoor niet slechts een last van schuld, maar het vuil der zonde bezoedelt en verontreinigt het hart en de verbeelding. Gevoelde u ooit welk een vuile ellendeling gij zijt? Hoe verontreinigd en bezoedeld van het hoofd tot de voeten, zodat u zichzelf voor God hebt gehaat, verfoeid en verafschuwd als een monster van volkomen onreinheid. O, hoe weinig kan iemand kennen van de verborgen natuur der zonde en der heiligheid en der reinheid Gods die niet gevoelt. Hoe de zonde hem van het hoofd tot de voeten bezoedelt en verontreinigt. Hiervan moet hij worden verlost. En hoe? Op twee manieren. Door de plechtige onderdompeling in de fontein van Christus bloed, die eenmaal is geopend tegen de zonde en de onreinheid. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. En door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing des Heilige Geestes, ondergedompeld zijnde in het wasbekken der wedergeboorte en gereinigd met het bad des waters door het woord. Met andere woorden, door de toepassing van dat woord der waarheid Gods door een goddelijke kracht in het hart. Maar er is ook ten derde nog een vreselijke liefde tot de zonde. U zegt, o gewis, een kind van God kan nimmer de zonde lief hebben. Wel, mij is altijd geleerd, immers sedert ik van godsdienst hoorde, dat als iemand wederom geboren is, hij lief heeft hetgeen hij haatte, en dat hij haat hetgeen hij lief had. En daarom kunt u mij er nimmer van overtuigen dat er iets dergelijks als liefde tot de zonde in mijn hart is. Ik verlang niet u te overtuigen, ik wens dat u zichzelf overtuigt. En indien u evenveel kende van het menselijk hart als sommigen hier, dan zou u op een pijnlijke wijze weten dat er in het vleeselijke gemoed vijandschap tegen God en liefde tot het kwaad lag. Begrijp mij niet verkeerd, in het vleeselijke gemoed. Neem mijn woorden zoals ik ze spreek, dat er in het vleeselijke gemoed een verfoeielijke en afschuwelijke liefde tot de zonde ligt. En wanneer dit niet het geval is, dan ben ik erg bedrogen. Zondigt u nimmer? Waarom doet u dat? Is het niet omdat u de zonde lief hebt? Wanneer u deze niet lief had, wanneer hiertoe geen begeerte, geen genegenheid zou zijn, dan zou u dan ooit hunkeren naar iets zondigs? Wij wensen niet hetgeen wij niet beminnen. Het is de genegenheid die ons hierheen trekt en daarheen voert. Onderzoek uw hart wat dieper dan alleen maar de oppervlakte. Ga niet af op mijn woord, ik weet op een te pijnlijke wijze van mij te vergissen. Het heeft mij menige zucht gekost en nochtans is het er tot op deze dag. Onderzoek wat grondiger, neem het deksel eraf. Een microscoop is niet eens vereist. En ik garandeer u dat wanneer u een weinig grondiger onderzoekt, dan gewoonlijk, u dan iets zult zien, iets waarnaar wij nauwelijks verdragen kunnen te kijken. Doch u zult iets opmerken, iets in uw hart dat een zonderlinge verwantschap heeft met iedere zonde, een verborgen iets, dat voldoening zoekt in hetgeen God haat en wat u en ik ook haten. Want er is een haten van de zonde in onze geestelijke natuur, zoals er een afschuwelijke en verfoeilijke liefde toe is in onze vleeselijke natuur. Wel nu, hiervan moeten wij verlost en gezaligd worden. En hoe? Door het uitlaten van de liefde Gods in onze ziel. U moogt proberen dit niet te beminnen en die verboden zaak niet lief te hebben, dit niet te begeren of dat zondige oogmerk niet te verlangen. U moogt proberen acht te geven op uw blikken, uw gedachten en uw woorden en bij herhaling zeggen, ik wil het niet. Maar er is iets in het binnenste dat op een verborgen wijze spreekt, ja, ik wil het, iedere keer dat u zegt, ik wil het niet, ik wil het niet. Wel nu, hiervan moet u worden verlost, want al uw kermen, zuchten en worstelen, kan die zaak in ons hart niet tegenhouden zijn mond te openen, zoals een jonge vogel dit in zijn nest doet voor een worm. Maar als de liefde Gods in het hart is uitgestort door de gezegende geest, en de hemelse zaken komen met een zoete kracht in de ziel, dan neemt dit voor een tijd de liefde tot de zonde weg en haalt dit de genegenheden uit tot waar Jezus zit aan de rechterhand Gods. En dat is de weg waarlangs wij worden gereinigd van de vreselijke liefde tot de zonde en leren alles te verfoeien hetgeen de zaligmaker deed zuchten, zijn bloed deed storten en deed sterven. Doch er is ten vierde ook nog de kracht van de zonde. De zonde zal over u niet heersen. Waarom? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. U zegt, ja, maar de zonde heeft kracht. Dat geef ik toe. Maar wat geeft aan de zonde haar kracht? Dat is de liefde. O, welke verborgen kracht heeft de zonde in ons vleeselijk gemoed? De mensen zeggen dat zij de zonde niet lief hebben. O, dat is verschrikkelijk, roepen zij. Doch de zonde bemint hen, indien zij de zonde niet beminnen. Wat anders doet hen zo hoovaardig, aanmatigend wereld zijn? Wat brengt hen ertoe deze of die ongepaste zaak te doen? Wel, gewis moet er een zekere kracht zijn om dit teweeg te brengen. Hier ligt wat staalveilsel op bed of op tafel. Wat ligt het er rustig? Het beweegt niet. Nee, het ligt volkomen roerloos. Maar haal de magneet en let op waar het dan is. Zie, hoe het erheen springt en zich op vaste wijze daaraan vasthecht. Aldus is het met de zonde en ons vleeselijke gemoed. Hier ligt de zonde. O, wat zijn deze begeerlijkheden in rust? Wat is deze hoogmoed beteugeld? Wel, deze is bijna veranderd in ootmoed. Gewis, het hart wordt beter. Het is niet zo slecht als de predikanten wil zeggen dat het is. Wel, alles is zo kalm als de zee op een zomerdag. Hier is het staalveilsel. Erg rustig, hoewel erg vuil. Maar breng maar de magneet. Laat iets dat het vleeselijke gemoed bekoort over dit veilsel heen gaan. O, wat springt het alles naar voren om dit te omhelzen? Welnu, hier is de kracht van de zonde, werkende in onze gevallen natuur door de verzoeking. Hiervoor moeten wij worden bewaard. En hoe? Niet door de wet, niet door besluiten, niet door tranen, niet door wroeging, niet door schaamte, maar door het gezegende schijnsel der genade Gods, dat kracht tegen kracht schenkt, gevende kracht, de kracht der genade tegen de heerschappij van het kwaad. Ten vijfde is er het bedrijven van de zonde. Bent u hier volkomen rein? Zou u het kunnen hebben dat u iedere dag van de week en ieder uur van de dag zou worden nagegaan? Zou u het op prijs stellen wanneer een dienaar van het evangelie altijd uw voetstappen zou nagaan en zou acht geven op hetgeen u sprak en deed en op hoe u de hele dag doorleefde? U zegt, nee, ik zou er naar ik geloof soms eerder voor terugdeinzen. Dan, hoewel God u in uitwendige zin, En God geven dat het zo zijn mag. Dat hij u bewaren voor ongepaste zaken. Wie staat er evenwel tot op een zekere hoogte niet schuldig aan een zeker struikelen, een zeker vallen? Wie kan er zeggen dat hij zijn oog, hand of voet of zijn tong even rein bewaart als deze bewaard behoren te worden? Wel nu, hiervoor hebben wij behoefte aan verlossing en wel door de vreze Gods als een springader des levens om af te wijken van de strikken des doods. Van al deze vijf zaken maakt Jezus zalig. De schuld der zonde, het vuil der zonde, de liefde tot de zonde, de kracht tot de zonde en het bedrijven van de zonde. En alles door het evangelie, niet één grijntje van de wet, maar alles door het evangelie, het reine evangelie, het dierbare en eeuwig blijvende evangelie. Want de Zoon des Mensen, niet Mozes, nee, niet Mozes, maar de Zoon des Mensen, de goede tieren zich vernederende, medelijdende grote hoge priester, is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En indien hij dit niet kan, wie kan het dan? Indien hij het niet gedaan heeft, wie heeft het dan gedaan? Indien wij ons afwenden van deze zaligmaker en deze zaligheid, welke hoop hebben wij dan? Er is nu hoop, maar wendt u zich af van het evangelie naar de wet, van Christus naar Mozes, en van de zaligheid door genade tot de zaligheid door de werken en de werken van het vlees, dan snijdt dit alle hoop af. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En laat de fariseeën maar razen, zolang als dit hen behaagt. Laat hen tanden knarsen tegen de reinheid en de zaligheid van vrije genade van het evangelie. Degene die de kracht ervan gevoeld en de zoetigheid ervan gesmaakt hebben, die weten dat niets dan het evangelie hun ziel kan passen en dat niets dan het evangelie hen kan verlossen van al hetgeen dat zij vrezen. Ja, wat meer is, dit verachte evangelie, wat aangaat de praktijk en een hiermee overeenstemmend leven, een overeenstemmende wandel, zal binnen 5 minuten meer voortbrengen dan de wet in 5 eeuwen zou kunnen voortbrengen. Het zal meer heiligheid, ware heiligheid, meer gehoorzaamheid, ware gehoorzaamheid verwekken dan Mozes dat kon doen met al zijn donderslagen. En daarom geven ons de Heere geloof ons dit dierbare evangelie op grondige wijze toe te eigenen, de zoetigheid ervan te genieten en onder de zaligheid ervan te sterven. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.